Ze breekt gewoon.
Gadver, je gaat toch niet iemand met een bel aanvallen?
Janet had zo'n lege blik in haar ogen. Ze keek dwars door me heen.
Ik wilde hier niets mee te maken hebben.
Ik heb geschreeuwd en ik heb geschud, maar hij zei niets meer.
Welkom bij de Chaletmoord, een podcastserie van RTV Oost. Mijn naam is Merwa Doan. In deze serie duiken we diep in de gebeurtenissen van deze fatale nacht en de nasleep die het leven van velen voorgoed zou veranderen. In de vorige aflevering hoorde je meer informatie over de zaak. We bespraken de situatie waarin het slachtoffer Tom Kuijf is aangetroffen en waar Janet S. nou precies van werd verdacht. We leerden de verdachte beter kennen en kregen een beter beeld van wie deze vrouw nou eigenlijk is. In deze aflevering kijken we verder. Als ik de opsomming maak: een auto in Antwerpen, een aangestoken brand, een omgebrachte volwassen man. Zou deze vrouw dit allemaal alleen hebben gedaan? Of zijn er misschien toch meer mensen bij betrokken? Dit is aflevering 3. Partners in Crime. 6 dagen na de brand wordt de auto van Kuijf gevonden in Antwerpen. Een logische vraag van de recherche is: hoe komt hij hier? Heeft Janet dit in haar eentje voor elkaar gekregen? Of zijn er meer mensen bij betrokken? Het team gaat de gangen van de verdachte na. Kijk naar de camerabeelden. Onderzoek telefoongegevens. Haalt de onderste steen naar boven om erachter te komen wie hier betrokken bij had kunnen zijn. En dan, na 5 lange weken van onderzoek, komen er door DNA-bewijs en de bevestiging van camerabeelden een verdachte bij. Juri B. uit Bergen op Zoom en Joyce N. uit Kampen. Juri zwijgt, net als de hoofdverdachte Janet. Joyce daarentegen verklaart direct. En daarmee begint het spel van verdachtmakingen.
Ja, daarmee is op een gegeven moment is de eerste vinger al gewezen naar Janet en daarna kwamen er alleen maar meer bij. Ja, dus het is triest voor Janet, maar zo is het wel gegaan.
Je hoorde net Michiel Satink. Hij is een journalist die destijds ook alle zittingen heeft bijgewoond en uitgebreid verslag heeft gedaan over deze zaak. Hij noemt het triest. En dat is het zeker. Vooral als ik lees dat Janet en Joyce elkaar al jaren kennen. En vriendinnen zouden zijn. Haar verklaring waar Michiel over spreekt is opgenomen als bewijsstuk. Maar daarover later meer. Want kort nadat Joyce verklaart wordt er nog een persoon aangehouden. Een 31-jarige man uit Hierden. Danny S. Dit zou de broer van Janet zijn. Die laatste aanhouding zou betekenen dat er mogelijk 3 extra personen betrokken zijn bij de moord op Kuijf. Over Danny wordt echter al gauw duidelijk dat hij geen grote rol in de zaak speelt. Toch vraag ik me over Joyce en Juri af: wie zijn deze mensen en wat hebben zij met dit afschuwelijke delict te maken? Op basis van wat worden zij eigenlijk aangehouden en wat verklaren zij? Ik ga op zoek naar alles wat ik kan vinden over Joyce en Juri. Al snel vind ik hun social media pagina's. Facebook, Instagram, LinkedIn. Er valt best veel te vinden over Juri. Maar niet bijzonder veel over Joyce. Of over Danny. Daar waar Juri mijn volgverzoek meteen accepteert op Instagram, verwijdert Joyce haar LinkedIn-account. Dat is opmerkelijk. Op Juri zijn Instagram-profiel zie ik foto's en video's van paarden, een paard in een stal en dat hij op een paard rijdt, een selfie dat hij lachend in de camera kijkt en een foto van een blije, grijze pitbull. Er zijn veel foto's van hem samen met zijn partner. In zijn bio heeft hij vlaggen van heel veel landen en dat staat voor de landen waar hij op vakantie is geweest. Juri lijkt op het eerste blik op een man die van zijn leven geniet. Naast contactgegevens van advocaten vind ik een telefoonnummer dat mogelijk van Juri of van zijn moeder is. Ik stuur hem een berichtje via LinkedIn en later via Instagram DM. Ik hoop via Joyce haar advocaat contact te krijgen. De verhalen van de medeverdachten zijn waardevol en ik heb veel vragen. Voor de volledigheid mail ik ook de advocaat van Danny. Maar helaas, geen van mijn contactpogingen hebben succes. En dit is wel iets wat terugkomt tijdens het maken van deze podcast en mijn onderzoek. Niemand wil praten. Ik hoopte ze toch echt te spreken en ze een kans te geven om hun kant van het verhaal te vertellen. Stiekem verwachtte ik dit al wel. Maar zonder hun input zoeken we duiding elders. Er is namelijk genoeg documentatie te vinden en in deze aflevering hoor je een aantal stukken terugkomen. De personen die dit inspreken zijn dus niet de echte verdachten. We beginnen bij de geschiedenis van Joyce. Joyce en Janet kenden elkaar al lange tijd. Ze waren goede vriendinnen en waren partners in crime. Ze filmden seksafspraakjes met mannen om de mannen vervolgens af te persen met die beelden. Zo filmden ze een trio van henzelf met een man met de initialen TV. Door die beelden naar hem te sturen, maakten ze hem zeker €1500 afhandig. Janet en Joyce besluiten ook Kuif af te persen. Joyce stuurt met een prepaid telefoon ongeveer 10 berichtjes aan Kuif. Dit gaat ongeveer als volgt.
Waarom ga je vreemd?
Van wanneer kennen we elkaar? Ben ik iets vergeten?
Denk je dat je vergeten bent dat je een vrouw hebt? Ga je dit vermelden of gaan we dit anders oplossen? Je bent toch de heer Kuif uit Amersfoort? Wil je dat je vrouw erachter komt?
Wie ben je?
Ik ben degene die alles weet en ziet. Ik kom je vrouw morgen tegemoet met de waarheid.
Zeg me dan wat ik doe.
De schande die je familie aandoet. Sexjobs.nl.
Volgens Joyce kauwde Janet haar de berichtjes voor. Maar dit soort afpersingen waren dus niets nieuws voor dit duo. Zo heeft Kuif volgens de nabestaanden €1300 betaald door de afpersingen. Na haar aanhouding heeft Joyce in eerste instantie geweigerd om mee te werken aan het opmaken van een persoonsrapportage. Er is uiteindelijk toch door een psychiater en 2 psychologen gerapporteerd. En daaruit komt naar voren dat zij een onzeker en instabiel zelfbeeld heeft en zeer gevoelig is voor afwijzing. Ze vertoont sterke neigingen tot pleasen en zegt vaak wat ze denkt dat anderen willen horen. Daarnaast is er sprake van hechtingsproblemen en een angst om in relaties in de steek gelaten te worden. Joyce heeft dagelijks cannabis gebruikt en laat afhankelijkheids- en antisociale trekken zien. Haar kopingsmechanismen schieten tekort, waardoor ze in stressvolle situaties verkeerde keuzes maakt. En dat blijkt ook weer hier tijdens dit delict. Ze lijkt soms naïef en plaatst zichzelf in een slachtofferrol. En dit terwijl ze ook betrokken was bij de afpersingspraktijken. Volgens deskundigen ontbreken haar basisvaardigheden in sociale omgang. De kans op herhaling van haar gedrag wordt laag ingeschat en de rechtbank oordeelde dat Joyce licht verminderd toerekeningsvatbaar was ten tijde van de delicten. Michiel Satink vertelt over de verklaring van Joyce en hoe zij overkwam.
En ik meen me te herinneren dat op de zitting is op een gegeven moment het verhoor van Joyce, dat wordt dan op video opgenomen, dat is getoond in de zitting. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat is de enige zaak waarbij ik dat ooit heb gezien. En dan, ja, dan zie je eigenlijk een beetje zo'n... Ze wordt eigenlijk een steeds kleiner meisje tijdens dat verhoor, zo lijkt het. En ze trekt dan ook haar... zit dan met de voeten op de stoel ook. En ze trekt haar knieën een beetje op. En ze begint een beetje te huilen als ze vertelt over... Ja, over de afpersingen en dergelijke. En ja, ze breekt gewoon.
Zo verklaart ze ook dat ze mee heeft geholpen omdat ze haar niet nog een keer wilde missen. En ze haar wilde beschermen.
Maar zij is wel de eerste geweest die is gaan verklaren en die heeft meteen gewezen naar Janet. Terwijl dat daar echt een goede vriendin van haar was. Partners in crime zou je kunnen zeggen. Al is ze natuurlijk niet bij de moord aanwezig geweest, daar weet ze niks van. Maar wel bij de afpersingen en ze vertelt dan dat, ja, dat Janet, de eerste verklaring van Janet tegenover Joyce is, ja, er is iets misgegaan in een afspraak. Nou ja, en een afspraak is voor ons een ander woord dan voor hun, want het ging dan dus om een seksafspraak. Ja, nou ja, dat zou kunnen kloppen. Ze verklaart natuurlijk ook belastend over zichzelf. Want ze zegt ook zelf inderdaad dat ze erbij aanwezig is geweest bij die poging tot brandstichting. En ja, en het was niet alleen een poging tot brandstichting, maar natuurlijk ook een poging om het lijk te verhullen. Wat natuurlijk wat ook een heel zwaar feit is. Ja, en dan, ze probeert er niet onderuit te komen. Ja, dat maakt haar verklaring wel sterker.
Ze verklaart dat ze op vrijdagochtend toevallig Janet belde om met haar af te spreken.
Die hele auto lag onder de lege blikjes energiedrank. Ze waren hartstikke moe. En daarnaast viel het me op dat Janet op de bijrijdersstoel zat en dat de jongen reed. Ik vond het vreemd omdat Janet altijd per se zelf wilde rijden. Toen ik daarna vroeg, zei ze dat ze een wond had op haar arm. Er was ruzie geweest, zei ze. Ze had ruzie gehad met een klant en ze had hem aangevallen met een bijl. Janet zei dat het een enorme teringzooi was. Overal bloed. En ik vond het echt niet prettig. Gadver, je gaat toch niet iemand met een bijl aanvallen? En dat was dan mijn vriendin. Dan denk je dat je iemand kent.
Het drietal rijdt vervolgens naar Janets broer, Danny. Eerst zoeken ze hem op bij zijn werk. En daarna zitten ze bij de McDonald's als Janet een belletje krijgt van de politie over Kuif. Een echt gesprek is er pas aan het eind van de middag in Danny's huis in Hierden.
Janet zei tegen haar broer dat een drugsonderhandeling uit de hand was gelopen. En dat er overal bloed lag. Ik vond het raar dat ze tegen hem weer een ander verhaal ophing dan tegen mij.
Ja, ze hadden brandstof nodig in ieder geval. Die boer die had dat. Die had een andere jerrycan daar staan. En die had zoiets gezegd van haal dat maar uit de schuur. Dan moet die brand gaan stichten.
Yuri en Joyce zijn dan degene die dit doen. En volgens Joyce gaat ze mee om Yuri emotionele steun te geven. Maar dit gaat niet helemaal goed.
Ze besprenkelen, het zal iets van benzine zijn geweest, door de hele chalet heen. Wat ik me kan herinneren is dat volgens mij alles gewoon potdicht was. Dus de ramen zijn dicht, dus het ontstaan van die dampen. En op het moment dat je dan de boel aansteekt, ja, dan krijg je dus een ontploffing. En dat gebeurt ook. En ik meen meteen dat Joyce haar enkel verstuikt. Yuri die heeft volgens mij zijn wenkbrauwen verbrand. En nou ja, het is één grote paniek. Maar de boel is in de hens, dus dat is geslaagd. En toen was het wegwezen met z'n allen.
Volgens Joyce stond ze erbij en keek ze ernaar. En deed ze niet actief mee. Dit is het verhaal van Joyce. Maar zij kwam pas in beeld een dag na het delict. Wat kan Yuri vertellen over de dag en de gebeurtenissen rondom de moord op Kuif?
Ik ben naar het chalet gelopen om een acculader te halen. Bij binnenkomst zag ik dat Janet op iets stond in te hakken met een bijl. Dat vond ik vreemd. Ze was helemaal over de toeren. Ik heb geprobeerd de bijl af te pakken. Eerst lukte dat niet. Ik haalde mijn hand erbij open. De tweede keer lukte het wel. Janet had zo'n lege blik in haar ogen, ze keek dwars door me heen.
We maken een sprong naar het najaar van 2014. Yuri heeft zich vrij lang stilgehouden, maar breekt uiteindelijk alsnog bij de priester in de gevangenis. Hij verklaart dan dat hij al die tijd heeft gezwegen uit angst voor Janet. Na deze verklaring wordt er, net als bij Joyce, een persoonsrapportage gemaakt. En daarin komt de angst waar hij het over heeft duidelijk naar voren. De rapportage stelt dat Yuri moeite heeft om grenzen te stellen en snel afhankelijk is van anderen. Daarnaast heeft hij, als gevolg van een ernstig auto-ongeluk, last van een chronisch pijnsyndroom. Dat pijnsyndroom gaat gepaard met de angst om te bewegen en veel angstige gedachten. Dit maakt hem kwetsbaar. Iemand als Yuri, die constant in angst leeft, is makkelijk beïnvloedbaar en laat zich leiden door emoties. Houd het in je achterhoofd. Want op het moment dat hij zag hoe Janet het slachtoffer met een bijl doodsloeg, triggerde dit een acute stressreactie. Zijn handelen kwam voort uit angst. Angst dat hem of zijn familie iets zou overkomen. Yuri's rapport laat zien dat zijn persoonlijkheid onrijp is. Dus niet volledig ontwikkeld. Hij kan niet voor zijn eigen veiligheid opkomen, zoekt constant bevestiging bij anderen en kan niet met confrontatie omgaan. Nare emoties drukt hij weg. Dit alles is na dat auto-ongeluk erger geworden. Door alle klachten van het pijnsyndroom slaapt hij slecht en kan hij zich moeilijk concentreren. Het delict heeft dus een acute posttraumatische stressreactie getriggerd, die later werd bevestigd als PTSS. Yuri is inmiddels in behandeling en heeft een vangnet. Mede daardoor achten deskundigen de kans op herhaling van een delict klein. Door het rapport en de conclusies van de deskundigen heeft de rechtbank Yuri als verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij wordt dus voor een gedeelte verantwoordelijk gehouden, maar niet voor alles. De mate van toerekeningsvatbaarheid wordt meegenomen bij het bepalen van de strafmaat of maatregelen. De conclusies uit Yuri's persoonsrapportage maken het, voorzichtig gezegd, zorgelijk dat hij zo makkelijk verwikkeld is geraakt in zo'n heftig delict. Ik had hem hier natuurlijk zelf over willen spreken. Maar helaas kan dit niet. En bij gebrek aan gesprek kijken we naar wat hij heeft verklaard bij de priester en bij de zittingen.
En daar brak hij en daar begon hij te verklaren. En hij heeft eigenlijk volgens mij vanaf zijn eerste verklaring gezegd, het was Janet.
Yuri zou Janet pas een paar dagen kennen vanuit het uitgaanscircuit. En Yuri en Kuif, die kenden elkaar niet.
Yuri kende Kuif niet, nee. Het was voor hem gewoon een volstrekt onbekend iemand. Het enige wat hij wist, wat hij zei, tenminste wat Janet hem heeft verteld. Ik heb in dat chalet een ontmoeting met iemand die zorgt voor mijn geld. En zij had geld zorgen.
Janet vroeg Yuri of hij in de auto wilde wachten terwijl zij binnen haar zaken zou afhandelen.
En hij was muziek aan het luisteren, maar er ging iets mis met de Bluetooth. Of hij had een kabeltje nodig en die lag in het chalet. Dus hij stapt naar binnen en het is een vrij klein chalet. En eigenlijk in de hal ziet hij dan Janet op haar knieën gebogen over een lichaam en met in haar handen een bijl. En ze is aan het hakken. En ja, op het moment dat zij merkt, er staat iemand achter mij in de hal, ze kijkt om. En Yuri zegt dan, ze kijkt echt dwars door me heen.
Alles zat onder het bloed. De muren, het bed, de vloer, alles. Vervolgens is Janet gaan douchen, zegt Yuri.
Ik moest bij haar blijven in het badkamertje en op de toiletpot gaan zitten. De bel was bij haar in de buurt. Ik mocht niet weg van haar. Ze dreigde dat er anders iets met mijn ouders zou gebeuren.
Janet bleef maar tieren en hij kon haar niet rustig krijgen. Rond 21:50 s'avonds rijden ze weg in de auto van Yuri's moeder. Een blauwe Volvo XC90. Ze rijden eerst richting Eindhoven naar een vriendin van Janet. Maar als zij niet opneemt, besluiten ze om naar Bergen-op-Zoom te rijden. Daar gaan ze naar de camping waar Yuri verblijft, de Bergse Hoeve. En daar wordt besloten om de auto ver weg te rijden. Janet rijdt in die Audi Q5 van Kuif en Yuri rijdt er achteraan in de Volvo van zijn moeder. Ze parkeren de auto bij de paardenmarkt in Antwerpen. Een plek die Yuri goed kent. Hij ging er vaak stappen. Midden in de nacht komen ze terug bij het chalet.
Ze hebben echt geprobeerd alle sporen te wissen. Het is natuurlijk een vrij bloedige situatie geweest daar. Het gaat om vele messteken. Er is met een bijl geslagen. Dus je moet het zo zien dat de bloedspatten op de muur zitten. En ze hebben echt de muren gewit. Ze hebben alles geprobeerd om die sporen te wissen.
Nadat ze hebben geprobeerd de sporen te wissen, rijden ze naar Bergen-op-Zoom en kleden zich om. Vanuit Bergen-op-Zoom rijden ze naar Eindhoven. Naar die vriendin van Janet. Yuri mocht niet mee naar binnen en een poos later komt Janet overstuur naar buiten. Over de dag erna verklaart Yuri bijna hetzelfde als Joyce. Alleen zegt Yuri dat Joyce wel een kamer heeft besprenkeld met benzine. En er zijn nog wat opmerkelijkheden die naar voren komen uit de verklaringen. Zo wordt duidelijk dat het Janet en Danny waren die de grote beslissing maakten. Joyce voerde vooral uit en Yuri werd gebruikt. Want ze kenden hem toch niet. Het onderzoek van de politie verliep dan ook moeizaam. Tot een bepaald punt.
Yuri ging verklaren en in zijn verklaring vertelt hij, daar en daar hebben we de wapens begraven en daar zijn ze ook gevonden.
En naar aanleiding van Joyce haar verklaring wordt Danny dus opgespoord. En opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het wegmaken van het lijk. Maar Danny, die ontkent ook maar iets met deze zaak te maken te hebben.
Er was ruzie geweest en er was veel bloed, zei Janet. Dat moest opgeruimd worden. Janet vroeg om brandstof en een auto, maar ik zei nee. Ik wilde hier niets mee te maken hebben. Pas toen ik gebeld werd over de brand in het chalet, merkte ik dat mijn auto weg was. Ik heb niet gezegd dat ze brandstof mochten pakken.
De verklaring van Danny staat dus haaks op wat Joyce en Yuri eerder hebben verklaard. Toch wijst iedereen uiteindelijk naar Janet. En Janet haar verklaring, die komt als laatst. En die klinkt weer heel anders dan de rest. In februari 2015, bijna een jaar na het delict, vertelt Janet haar verhaal. Tegen die tijd hebben de anderen al lang gesproken en draait het onderzoek op volle toeren.
De verklaring van Janet komt dus op het moment dat zij het dossier in handen heeft. Dus zij weet, de politie heeft ontdekt dat de telefoon van Yuri, die straalt een mast aan. Ze weten, er is dus getankt zo en zo laat bij Nulde. En dan gaat die telefoon verplaatst zich via masten naar Bergen op Zoom. Dus zij komt met een verklaring waarin dus niet Yuri naar Bergen op Zoom rijdt, of Yuri en Janet, maar alleen Janet met de telefoon van Yuri.
Volgens Janet kennen ze Yuri al sinds 2011. Haar band met Ton Kuif omschrijft ze als vriendschappelijk. Hij zou haar financieel ondersteunen en af en toe advies geven. Op 13 maart, de avond van het delict, is ze samen met Yuri in het chalet. Ook Kuif zal langskomen. Daarnaast zouden er twee mannen aanwezig zijn. Sam en Mo. Dat zouden bekenden van Janet zijn. Volgens Janet waren ze daar om te praten over het opzetten van een hennepkwekerij in het chalet. Daarvoor was zo'n 6.000 tot 7.000 euro nodig. Te betalen door Sam en Mo, door Yuri en Janet en mogelijk ook door Kuif. Een week eerder, zegt ze, had ze samen met Yuri al een zak wiet verkocht. En de opbrengst? 1.500 euro. Dat geld zou een eerste inbreng zijn. Janet verklaart dat Kuif op de hoogte was van deze plannen, maar dat hij nog twijfelde. Waren de mannen wel betrouwbaar? En lag er daadwerkelijk geld klaar? En daarover zegt Janet het volgende.
Dus dan zegt Janet, geen probleem, blijf jij hier wachten in het chalet. Ik rij naar Bergen op Zoom, want daar heb ik 1.500 euro liggen in het huisje van Yuri.
Yuri en ik, we hebben eerst getankt. En daarna heb ik Yuri afgezet bij die rotonde, dichtbij dat bungalowpark. Vervolgens heb ik in Bergen op Zoom dat geld opgehaald, maar toen ik terugkwam, zag ik het bloed op de wang van Yuri. Ik zag Ton op de grond liggen en ben naar hem toegerend. Ik heb geschreeuwd en ik heb geschud, maar hij zei niets meer. Vervolgens heb ik die ruzie gehad met Yuri.
In het verhaal van Janet heeft Yuri de moord gepleegd, maar het is in haar chalet. En ze heeft een strafblad, want ze is eerder betrokken geweest bij een levensdelict, heeft er celstraf voor gehad. Dus dan is het logisch dat je dan bedenkt, ja, die auto moet weg. Want ze komen alleen maar bij mij terecht, niet bij Yuri. Yuri heeft niks met dat chalet. Dus daarom heeft Janet gezegd, van daarom heb ik meegeholpen.
Haar verklaring is duidelijk. Ik heb het niet gedaan. Yuri heeft het gedaan. Wie spreekt hier nou de waarheid? Je hoorde Michiel net iets zeggen over een strafblad en een ander levensdelict. Daar gaan we het in de volgende aflevering over hebben. Ook gaan we in Janet's verleden duiken. Om te achterhalen wie ze nou echt is. Bedankt voor het luisteren naar de Chaletmoord. Kan je nou niet wachten tot de volgende aflevering? Die is al te beluisteren op de Oost-app. Of op oost.nl/podcast. Tot de volgende keer.